Johannes 6. Hoofdstuk 6 uit dat prachtige evangelie. Waarvan vroeger gezegd werd, als je het niet begrijpt wat de Bijbel zegt, begin dan maar in het Johannes evangelie. Ik begrijp die opmerking van toen. Maar nu ben ik daar wat genuanceerd in, want het Johannes evangelie is ver en ver uit het meest moeilijke om het te begrijpen. Maar wel hele mooie, prachtige opmerkingen waar je van kunt gaan genieten. Ik ga niet het hele hoofdstuk achter elkaar lezen, want dat is een heel stuk. Het is een lang hoofdstuk. Ik wil beginnen met het eerste stukje. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel de zee van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou doen. En dan vers 14, en toen het avond werd, daalden zijn discipelen af naar de zee. Broeder Joop heeft in zijn inleiding daarop gewezen. En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Capernaum. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. De zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen ze ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd. Maar hij zei tegen hen: ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. Eerst tot zover. Twee gebeurtenissen. Een grote schare hongert en een klein gezelschap in een boot. Aan het eind van ons hoofdstuk, dus dit is Johannes 6, aan het eind van het hoofdstuk vindt u weer diezelfde beide groepen terug. Vanaf toen gingen velen niet langer met hem mee, grote schade. En toen vroeg de Heer Jezus aan Petrus en aan de anderen: willen jullie ook niet weggaan? Tot wie zullen we heen gaan? Want u hebt de woorden van eeuwig leven, zei Petrus. Tot wie? Aan het begin een grote schade en een kleine groep in een boot. Aan het eind een grote schade en een gezelschap dat kiest voor de Heer Jezus, waarvan Petrus spreekbuis was. En daartussenin zit een heel fors stuk. Dat is dit prachtige hoofdstuk waar de Heer Jezus onderwijs geeft. Die tekst ga ik nu ook alvast lezen. Nog steeds Johannes 6 uiteraard. Maar nu vers 59. Tekst die we meestal overslaan, maar ik denk toch dat dat belangrijk is. Vers 59, deze dingen zei hij, de Heer Jezus, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. En nu ga ik het gelijk een beetje moeilijk maken. Stel dat u dat nu alvast eventjes terugschakelt, terugbrengt naar vers 45. Er is geschreven in de profeten: en ze zullen allen door God onderwezen zijn. Door God onderwezen zijn. Nog een keer 59. Deze dingen zei hij, de Heer Jezus, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Het woord synagoge is een plaats van samenkomst, is een Grieks woord, plaats van samenkomst. In het Hebreeuws, u weet het, Beit Knesset, daar komt het woord Knesset vandaan, wat je nog wel eens hoort. Samenkomst, huis van samenkomen. Maar het woord synagoge wordt in het gewone Joodse leven meestal vertaald door het woord shul. Dat hoor je. Ik was onlangs in Elburg, bezocht de synagoge samen met de familie van onze kant. En daar staat gewoon shul op. Er staat niet synagoge op, shul. En het woord shul komt uit het platte Duits. En dat betekent gewoon school. Die schule. Onderwijsplaats. Plaats van samenkomst en plaats van onderwijs. Samengevoegd. En de Heer Jezus was nu in die Capernaumse synagoge en daar heeft hij enorme dingen gezegd. Misschien is deze inleiding een soort sleuteltje, een soort kapstok, waardoor je het hele hoofdstuk een klein beetje naar je toe kunt halen. Twee groepen, aan het begin en aan het eind. En daartussenin zit een enorm stuk onderwijs van onze Heer Jezus. Hij zelf. De spijziging van die 5000, heel bekend. Misschien bent u op een excursie door en in Israël daar geweest. Heb u die Broodvermehrungskirche bezocht? Zo heet dat. Het is een Duitse kloosterorde daar. Vandaar die Duitse benaming van die kerk. En vlak daarbij is de Mensa Christi. Ik ga u niet, laat me zeggen, warm maken voor een excursie naar daar. Maar het is wel mooi. Als het kan. Daar is een bijzonder wonder gebeurd. Hoe zouden 5 broden en 2 visjes of enkele visjes genoeg kunnen zijn voor 5000 mannen? Niet meegerekend de vrouwen en de kinderen, zegt de Bijbel. Een enorme, enorme overvloed. Dat moet wel voor de Joodse mensen een terugblik hebben gegeven naar het manna dat elke morgen, behalve op Shabbat, maar normaal elke morgen beschikbaar was, wat ze konden bij elkaar sprokkelen, vegen in een homer, en waarvan ze koeken konden maken, soms zelfs honinggebak konden maken, zegt de Bijbel. Een hele bijzondere ontwikkeling. Elke morgen. Brood uit de hemel. Het brood van de engelen, zegt Psalm 78. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ik kan me zo voorstellen dat die schade gedacht heeft, hé, de oude tijden komen terug. Dit komt weer tot herleving. En het is ook hun gedachtegang geweest. Want de Heer Jezus zegt tegen de schade, die hem iets later zoekt, ja, je zoekt me niet om dat, maar je zoekt mij vanwege de spijziging. Je zoekt mij vanwege dat wonder. En zij hadden dat al gekoppeld aan het manna dat neerdaalde elke morgen. Want daar vragen ze over. Onze vaderen hebben dat manna gegeten. En welk teken doet u dan? Die combinatie is er. En de Heer Jezus heeft dat wonder gedaan. Is toen, omdat ze hem koning wilden maken, leider van een bepaalde groep, opstand wilden creëren tegen de Romeinse heersers van toen. De Heer Jezus is hen ontweken. Hij is op de berg alleen met zijn discipelen. Ik wil alle details loslaten, want u kent die geschiedenis. Die is bezongen ook op de zondagsschool. En ja, dat is natuurlijk een geweldig iets. En toegepast Elke morgen het manna verzamelen. Elke morgen iets bijzonders. Ik heb dat ook hier wel gedaan. Het manna doet mij denken aan het spijsoffer. Het meeloffer. Het niet-bloedige offer. Het manna wat bij elkaar gesprokkeld werd. Bij elkaar gezocht werd. Wat er lag als een soort dauwlaag. Is een enorm wonder. 40 jaar lang. Tot ze in het beloofde land zijn, in de dagen van Jozua, toen hield het manna op. Nog één keer hebben ze daar het manna gevonden en toen was het over. Vanaf dat moment mochten ze eten van wat het land zelf opbracht. Koren, overjarig koren, van die prachtige termen uit het boek Jozua. Enorm vaak is de klemtoon gelegd bij, je moet dat manna verzamelen, je moet, voordat de zon heet werd, dat moest bij het manna, want anders zou het weggesmolten zijn, maar voordat de zon heet werd, manna verzamelen betekent, voordat de zon heet wordt, voordat de dagelijkse hitte op je afkomt, moet je eigenlijk je voeden met dat wat van God zelf komt, en dat is de Heer Jezus. Als het het spijsoffer zou zijn, heeft het te maken met zijn komen op aarde als mens hier op aarde. Het spijsoffer, het niet-bloedige offer, duidt op het leven van de Heer Jezus. De manier waarop hij sprak, de manier waarop hij handelde en wat hij deed. De bloedige offers spreken van het kruis waar hij zijn leven gaf en waar hij aan het kruis gestorven is. Spijsoffer en andere offers, brandoffers, zondoffers, vredeoffers, schuldoffers, al die andere offers. De Heer Jezus, je voeden met de Heer Jezus. En als je me nu vandaag vraagt, dan kan ik me voorstellen dat mensen toch ergens naar hunkeren. Nee, dat is zo, dat is voelbaar. Je hoort het, je ziet het. Het zicht op de dingen van God is bijna weg. En gelovigen kruipen meer in hun schulp, nog in hun eigen catacomben, in hun eigen gemeenten of in hun eigen groepen. En zien dit als een soort feestje, maar dan wel onderling. Zonder dat de anderen daarbij komen. Maar als de schare nu naar je toe komt, als je dat ziet, wat hebben ze dan nodig? Nou, in de eerste plaats hebben ze kennelijk voedsel nodig. Maar de Heer Jezus noemt dit echt voedsel voor vandaag. Maar dat blijft niet, dat is niet blijvend. Die term vindt u terug in ons hoofdstuk, zal ik u straks wijzen. Maar de Heer Jezus zet tegenover het voedsel dat niet blijft, het voedsel dat vergaat, daar zet hij iets tegenover, namelijk het voedsel dat niet vergaat, dat wel blijft. En dat voedsel dat wel blijft, dat is niet het manna uit de hemel, en Mozes was daarbij in die tijd, maar uiteindelijk heeft God dat ook gegeven, elke morgen opnieuw. Maar nu zegt de Heer Jezus, je moet mijn lichaam en mijn bloed hebben. Want dat is het voedsel dat blijft. Dus tegenover dat niet blijvende voedsel, zegt de Heer Jezus, er is ook blijvend voedsel. En daarom is het het bijzondere van één hoofdstuk, waar al die dingen zomaar bij elkaar komen. Dat maakt het mooi, dat maakt het diep, maar misschien ook wel moeilijk. Want ja, waar hebben we het over? Welke kant gaat het op? Nu, misschien gaat u genieten van de Heer Jezus vanavond. Ik kan u echt zeggen, er zit genoeg in dit hoofdstuk om ervan te genieten. Heel bijzonder. En wat fijn dat u hier bent of meekijkt. Ik hoop ook dat de Heer u zo bijzonder zegent. Er is dus een schare die gevoed wordt en die willen hem koning maken. Maar de Heer Jezus ontloopt die schade. Een andere evangelie zegt van een andere gelegenheid, ook een wonderbare spijziging. Toen heeft hij de schade naar huis gestuurd. Zo van, ga maar. Maar de discipelen zijn bij en met de Heer Jezus op de berg. Hier wordt niets over Petrus gezegd, die later op het water wandelde. Dat is wel gebeurd hoor, dat is diezelfde gelegenheid. Maar in een andere evangelie. Dus dat is wel waar, dat is echt waar. Dat hij echt zonk vanaf het moment dat hij op de golven keek en niet meer de Heer Jezus zag. Maar dat is een groepje, een heel bijzonder groepje, bij en met de Heer Jezus. En daar wil ik het graag eerst over hebben met u. Daarom is het voorlezen van het hele hoofdstuk een beetje verwarrend. Want dan zie je, kan je enorme informatie aan teksten, krijgt u naar u toe. Maar de lijn ontbreekt u dan misschien. Weet u dat in dit hoofdstuk een heel bijzonder gezelschap wordt getekend? En u denkt, nou, dat gezelschap zou ik wel willen weten. Wie zijn dat dan? Is dat Nijverdal? Oh, waarschijnlijk wel, natuurlijk. Nou, niet omdat de wijzen uit het oosten komen, want dat is niet zo. Daar ben ik al achter. In het oosten hebben ze de telefoon ook niet uitgevonden. Dat is ook op een andere plek gebeurd. Maar ik wil zo graag met u iets geven. Probeert u het dus met mij te lezen. Het is misschien een beetje hap en snap, zoals u zal zeggen. Dat is niet zo hoor. Het is heel bewust vandaag en gisteren en eergisteren, toen ik aan het denken was, naar boven gekomen. Maar stel dat u nou eventjes met mij Johannes 6, vers 44 leest. Nee, ik moet iets eerder beginnen, denk ik. Ja, vers 33, sorry. Johannes 6, vers 33. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Vers 32 aan het eind zegt, mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dus niet het manna, dat is de spijze of voedsel dat vergaat. Die term, die uitdrukking vindt u in 27 bijvoorbeeld. Leest u maar even voor uzelf. Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Maar dan verder waar ik zo pas was. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God, vers 33, is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heer, geef ons altijd dit brood. U weet al van hoofdstuk 4, toen ging het over water van die Samaritaanse vrouw. En de Heer Jezus zei iets dergelijks over dat water wat hij kon geven. En toen zei ze, oh, maar dat water wil ik wel. Dan hoef ik ook niet meer naar die put. Dus daar kwam iets dergelijks al uit de schatkamer van Jehovah. Vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. En dan komt er een bijzondere tekst. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, de tweede keer, dus zo pas, 37. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Nu, voor de tweede keer, in vers 39. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Iets verder in ons hoofdstuk. 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En daar is geschreven in de profeten, en ze zullen alle door God onderwezen zijn. Had ik zo pas al eventjes, toen ik het over de synagoge had, over het onderwijs had. Ze zullen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Nou probeer ik het. Er is een gezelschap door de Vader gegeven aan aan de Heer Jezus. Komt het alleen hiervoor? Nee. In Johannes 17, weet u wel. Ik bid voor hem. Niet alleen voor die u mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. Alle die u mij gegeven hebt. Anders geformuleerd, lieve broeder, zuster. Er is een gezelschap gegeven door de Vader aan de Heer Jezus. Probeert u dat? En gaat u nu eens zeggen, hoor ik daar nu bij of hoor ik daar nu niet bij? Mijn antwoord is, ik hoor erbij. Jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, daar horen wij bij. Gegevenen van de Vader aan de Heer Jezus. En dat gezelschap, dat hele bijzondere cadeau van de Vader aan de Heer Jezus, wordt nu gevormd hier op aarde. Dat is dat kleine gezelschap. Toen waren dat alleen de discipelen, die paar, 11, ja, er waren 12, maar 1, zegt ons hoofdstuk, Judas, moet je daar niet bij rekenen, die wordt apart gezet. 11 bleven over. En die 11 discipelen zijn het begin van de gemeente. Iets later, misschien, nou ja, laten we zeggen een jaar later. Niet eens een jaar misschien. Korte tijd later is ineens dit gezelschap, die 11, de gemeente geworden. Wat zeg ik nu? Er is een schare, een grote massa. En die grote massa wil profiteren van het voedsel dat vergaat. Van de spijzen die vergaat. Maar ze willen eigenlijk hem niet. Ze verlaten ook de Heer Jezus. En ze zeggen, deze reden is te hard. Dit is te moeilijk. Dit is te theologisch of te theoretisch. Hoe je het ook maar pakt. Maar er zijn een aantal die komen bij de Heer Jezus. Wie zijn dat dan? Hebben die een speciale antenne daarvoor? Nou, waarschijnlijk wel. Maar hier staat dat God ze gegeven heeft aan de Heer Jezus. Toen ik erover nadacht de afgelopen dagen, toen kwam ik uit bij Genesis 3. Adam in een diepe slaap. U kent het, hè? En u weet wat er toen met hem gebeurde. Hij had alle dieren een naam kunnen geven. Allemaal mannetje, vrouwtje, allemaal mannelijk, vrouwelijk. En hij wist hun karakter, hun aard te duiden. Maar voor zichzelf had hij niks. Diepe slaap. U kent die geschiedenis. De Heer heeft een rib uit Adams lijf genomen. Een rib uit zijn lijf. Echt waar, hoor. Dat kost wat. Die term kent u ook. Een rib uit zijn lijf. En daar heeft hij een vrouw van gebouwd. En toen was Eva daar. En wat gebeurde er toen? Toen bracht Yahweh God. Ik wil het wel graag voorlezen, maar zoek het op, alsjeblieft. Bracht God haar bij Adam. Je zou kunnen zeggen, ja, toen Adam dat zag, zei hij, ja, dat is een rib uit mijn lijf. Dat is vlees van mijn, dat zegt hij ook nog, vlees van mijn vlees en beenderen van mijn beenderen. Maar de Heere God bracht die vrouw bij Adam. Deze verborgenheid is groot. Efeziërs 5, u kent hem? Bij uw eigen huwelijksdienst misschien voorgelezen. Of bij andere huwelijksdiensten. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Hier staat dat God de Zoon, dat de Vader de Zoon een vrouw gegeven heeft. En in ons hoofdstuk staat dat de Vader heeft gegeven. Niet, ik wil niet Niet onze activiteit, sowieso niet. We staan wat dat betreft helemaal buiten schot. We kunnen helemaal niks. Uit genade zijn we behouden, dat zeg ik voor de 20e keer deze dag. Ik heb het al zo vaak mogen zeggen. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van u. En als u gelooft in de Heer Jezus, als u kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Als u kunt zeggen, ik hoor bij de Heer Jezus. Dan ga ik u nu zeggen, dan hoor jij bij dat gezelschap door de Vader gegeven aan de Heer Jezus. U bent een cadeau. En wat gebeurt er met hem? Efeze 1, ik zat het daar nog op de stoel nog een keer te lezen. Ik wil het zeker hebben. Efeziërs 1 zegt, en hij, de Heer Jezus, is gegeven. Hij is al hoofd boven alles wat er is. Maar in die hoedanigheid is hij gegeven aan de gemeente. Zodat hij compleet is. Zoals ook Adam vroeger zei. Dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees. Nu pas was Adam compleet. Toen was hij de mens, Christus Jezus, zonder dat incompleet. Nou ja, dan duizelt het je misschien een beetje. Nou, luister dan nog een keer, probeer dan nog een keer op een rij te krijgen. Maar probeer dan te zien tot welk bijzonder gezelschap jij en ik behoren als we geloven in de Heer Jezus. Ik ga nog even iets verder. Ik heb namelijk 7 punten opgeschreven voor mezelf. Waarvan de eerste is, de Vader heeft gegeven. Het tweede is, dat lazen we samen, dat hij trekt. Dat is dus echt wat hier de terug te vinden is in vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Het is dus niet alleen dat u, laat maar zeggen, in theorie voorbestemd bent. Dat is waar. Amen. Voorbedoeld om aan het beeld van hem, zijn zoon, gelijkvormig te zijn, zodat hij de allerhoogste zal zijn onder vele broederen. Maar de Vader trekt u ook. Ik heb me dat vandaag afgevraagd. Hoe ging dat in jouw leven daartoe? Gereformeerd, dat gaat me niet om de titel, maar dat was mijn leven. Maar omdat mijn vader en moeder het misschien niet zo goed deden, ik laat het verder los. Stond het op los zand. Dat was niet zo heftig. En toch was het diep in mij. Maar er zijn allerlei dingen gebeurd waarvan ik nu zeg, de Vader heeft mij getrokken. Hij trok me uit het duister. Hij trok me uit die put. Weet u wel? Hij trok mij uit milieu, uit mijn familieverbanden, uit mijn wereldse toestanden, uit weet ik veel wat ik allemaal had. Maar hij trok me eruit, hij is me eruit getrokken. En als kinderen zingen vandaag, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen dacht ik, ja, de Vader trekt. Lieve broer, zus, de Vader is al heel lang bezig met jou ergens uit te trekken. Maar hij doet het wel. Want hij heeft jou en mij bedoeld om bij hem te zijn, om aan hem gelijkvormig te zijn, zodat hij de eerstgeborene is, de allerhoogste in rang is, onder velen. Dat gaat komen, maar hij is bezig met ons. Hij trekt je eruit. Voor mij hoeft u geen halleluja te roepen of amen te roepen. Maar zeg het in je hart alsjeblieft. Vader, dank u wel. Dat u me nog getrokken hebt ook. Dat u een plan had met me. Maar dat u me bovendien trok uit de duisternis tot dat wonderbare licht. Dat is helemaal het einde. Puntje 3. Hier staat, Er is geschreven in de profeten, vers 45... en ze zullen alle door God onderwezen zijn. Hij is met je bezig geweest en hij wil onderwijs geven. Hij wil je vertellen wat je moet hebben. Nou, als u hier de vertaling leest, dan ziet u daar een heel klein voetnootje bij. In mijn herziene Statenvertaling een emmetje. En bij dat kleine lettertje van M, daar vindt u een tekst uit Jesaja 54... of een tekst uit Jeremia 31... of uit een ander stuk uit de schrift. Hij is bezig. Er komt een moment, zegt de schrift, dat die leven zullen in hun hart de wet geschreven hebben. Ik zal mijn woorden in hun binnenste kerven. Zo verweven zijn zijn woorden met hun werken en hun daden. Ze weten, ze kennen. Niemand zal zeggen, ken de Heer. Ze zullen alle de Heer kennen. Onderwijs. Nou, dat is vandaag een stiefkind geworden. Hosea heeft gelijk, was toen ook al zo een keer. Het ging niet goed in Israël. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat is toen geweest. Is het nu beter? Nou, discussie over welke vertaling er gebruikt moet worden is veel makkelijker dan het woord van God lezen. En toepassen op je eigen hart en leven. Probeer dat nu eens. Probeer nu eens te zien wie de Heer Jezus is. Iemand belde me op, vorige week. Opgeleid aan een bepaalde theologische faculteit. Geleerd gekregen dat typologie, dat niet kon. Moeilijk woord voor de beelden uit de schrift hebben iets te zeggen. En je mag niet achter elke boom Jezus zien. Dat was hun theorie in de school. Hij was inmiddels nu afgerond. Geschikt om prediker of predikant of voorganger of hoe je het ook wilt noemen te zijn. Hij is nu predikant. Maar hij heeft bovendien naast die school twee mensen ontmoet. En de ene ken ik en die andere ken ik ook. En die beide mensen hebben hem informatie verschaft over studies. En die heeft hij verslonden. Ik heb hem nooit ontmoet. Nog niet. Ik weet wel hoe die heet nu. Hij zei, naast mijn opleiding heb ik achter elke boom de Heer Jezus gevonden. En dat kwam door jouw studies. Nou, ik voelde me klein en ik voelde me nietig. Maar het was wel een resultaat van. En het enige wat hij wilde is, ik wil je dat graag zeggen. Hij begint nu met een nieuwe carrière, met een nieuwe baan. Sorry hoor, ambt. En hij gaat achter elke boom de Heer Jezus ontdekken. Dus wat niet mocht, dat heeft hij nu. Is dat rebellie? Is dit nu een kwestie van opstandigheid? Nee, dit is nu precies wat de Heer bedoelt. Hij wil onderwijs geven. En het onderwijs, lieve broeders en zusters, dat heb je nodig achter. Wat ook. Of het nu een boom of een plant is, of een gebeurtenis is, of iemand is. Dan zal de Heer Jezus achter schuil gaan. Als het goed is, laat ik de Heer Jezus zien. Als het goed is, zal de Heer Jezus doorkomen. En als het niet goed is, dan komt er iets van mij en van wat ik kan naar buiten. Nou, vergeet dat maar onmiddellijk, want dat valt toch tegen. Maar hij, de Heer Jezus, wat een schitterende beelden. Zij zijn onderwezen. Nou kan ik er echt een hele oud-testamentische geschiedenis aan vastplakken. En dat is de geschiedenis van wat de Maskilim-psalmen u willen leren. Maskilim, dat zijn die van God geleerd waren. En in de psalmen, in uw berijmde verzorgd, nee, in uw onberijmde versie, de leerdichten. Daar staat erboven, leerdicht. Onderwijspsalm. En hoe dan? Nou, probeer die psalm 42, daar begint het mee, het tweede psalmenboek. En 43, 44, 45. Nou, het overweldigt je. God wil onderwijzen. God wil je vertellen wie hij is en laten zien wie hij is. En wat gebeurt er dan? Ik sla het hele stuk over, kom bij Daniel 12 uit aan het einde. En de maskilim, de verstandigen, zullen stralen voor eeuwig en voor altoos. Daar heb je ze. Daar hebben ze examen gedaan, zou je zullen zeggen. Daar hebben ze een studie afgerond. En ze weten, wijzen weten beter. Dat zijn wel die prachtige dingen. Onderwijs genieten. En in de gemeente, ja, dan moet het laagdrempelig. Want de buren en de gewone man. Ik weet het wel. We hebben ook een boodschap voor die buren en voor de gewone man. Maar als de gemeente alleen maar voer krijgt wat laagdrempelig is. Wat te begrijpen is voor de buurman. Dan gaat u honger lijden. Dus dat kan niet. Hoe het dan wel moet is een volgende volgend thema, niet voor mij misschien, maar voor een ander. Maar we moeten onderwijs zien te geven. En ze zijn dus onderwezenen. Ze zijn masculien mensen geworden. Onderwijsmensen geworden. Puntje 4, ze hebben eeuwig leven. Dat heeft Jezus gezegd. Dat is niet voor nu. Dat is ook niet voor een bepaalde tijd. Dat is niet voor als je nou 70, 80 bent en zeer sterk. Nou ja, al die termen kent u ook. Nee, dat is voor eeuwig. Dat houdt niet op. Dat blijft. Tot in het eeuwige leven. Wat een schitterende dingen gegeven aan een bijzondere gezelschap. En dat bijzondere gezelschap, nog een keer herhalen, is als een soort cadeau gegeven aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is nog bovendien gegeven aan ons. Wij aan Hem en Hij aan ons. Het wordt steeds complexer. Maar het wordt wel steeds rijker. Ze hebben eeuwig leven. En nu komt een soort tussenzin, maar een hele belangrijke. Zij eten zijn vlees en zijn bloed. Heb ik nog niet voorgelezen? Maar dat staat in Johannes 6, ons hoofdstuk. Wat is dan het voedsel? Wat eten dan die mensen? Nou, vers 53. Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem, zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. En dit is het brood uit de hemel neergedaald. Niet zoals uw vaderen het manna, dus vergelijk het daarmee niet, want die zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Eind van 58. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in die synagoge in Capernaum. En u zegt, hij gaat er even mijn verstand loslaten. Mochten ze eigenlijk wel bloed eten? Nou, daar komt de duivel weer. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, de Heer Jezus zegt niet dat we bloed moeten eten. Hij zegt dat we hem moeten eten. En met die uitdrukking, mijn vlees is ware spijs, bedoelt hij, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij heeft een lichaam aangenomen, zoals dat van ons. En in dat lichaam heeft hij jou en mijn zonden willen dragen. In dat lichaam. En hij is daarvoor gestorven. Hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. En de Heer Jezus zegt zelf, heel eenvoudig, aan het eind van zijn leven, weet je wat je nu moet doen? Als je aan mij wilt denken, moet je een stukje brood nemen. Dit is mijn lichaam. En dan moet je een beker nemen met een beetje wijn. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Heb u het? Is het nu? Ja, maar dat kan één keer per jaar ook wel. Oh ja, is ook zo. Of één keer in de maand. Of één keer in het kwartaal. Of bijna wel nooit. Ik heb alle verschillen al meegemaakt. Ik zou u graag willen vragen, doe het elke dag maar. Hoe dan? Ja, dan moeten we dan een organist hebben. En dan moeten we ook een voorganger hebben. En dan moeten we ook iemand hebben die de dienst opent. En ja, er zal ook wel een collecte gehouden moeten worden. Dus die moeten we ook hebben. Dan wordt natuurlijk niks morgens om 7 uur. Nee, dat klopt. Dat is allemaal van ons. Maar waarom niet? Waarom niet zeggen, dank u, Heer Jezus, voor uw sterven. Dank u, Heer Jezus, voor het feit dat u op aarde kwam. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zie je hoe mooi dit terugkomt. En dan wordt het niet manna elke morgen. Maar dan wordt het een soort dankoffer elke morgen. Je eet wel. Je eet hele andere substanties, hele andere dingen. Je eet wel. Doe dit tot mijn gedachten is. Dat zegt de Heer Jezus in dit schitterende hoofdstuk. Ik kan het niet anders vertalen dan, als je dit bij elkaar brengt, dan zie je, oh ja, er is een grote schade. Die vindt dit te hard. Dit kan niet. Nee, dit gaat te gek. Ze slaan door. Ziet u? Deze reden is te hard. Dit kan niet. Maar er is ook een gezelschap waarvan de Jezus zegt, zou je dan ook willen weggaan? Zouden jullie willen weggaan? Zouden jullie je eigen route willen uitdenken? Petrus geeft u het antwoord. Tot wie zullen we gaan? Dit hoofdstuk. Ik ga dat nu met u lezen. Vers 67. Jezus zegt tegen hen tot de 12. Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem. Heren, tot wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent. De Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik u, de 12, niet uitgekozen? 1 is een duivel. Dus ik heb het zo pas over 11 gehad, heel bewust. Omdat ik dus de stem van Judas ook gehoord had. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem zou verraden. 1 van de 12. Die 11, die hebben dat wel gedaan. En die 11, die zijn het begin van de gemeente. En u bent de rest van de gemeente. Het vervolg daarop. Het is zo eenvoudig. Het begint met een grote schade. En een paar in een bootje met stormen. En die liggen er niet om. Ik denk dat de Heer ons waarschuwt. Denk erom. Dat betekent als je van hier naar de andere kant gaat. Omdat ik gezegd heb. Ga in een boot. En die kant moet je op. Die kant. Dus de koers uitzetten. De navigatiesystemen ingesteld op dat punt, die kant op, dan zou het wel eens stormachtig kunnen verlopen. En dat doet het. Elke dag komen er wel berichten binnen dat er storm is. Soms persoonlijk, soms in groepen, soms is het een aanval, soms is het een verdraaiing van, is het een verkeerde leer. Die stormen die zijn er. Maar hij. En hij brengt die boot met de discipelen onder zijn arm, ik zeg het heel plastisch, naar de overkant. Nergens staat, ze wilden hem in dat bootje nemen. Het was stormachtig, hij komt eraan. Ze denken ook nog dat het een soort geestverschijning zou zijn geweest. Ze willen hem in die boot nemen, maar dat gebeurt helemaal niet. Hij neemt die hele boot mee en brengt ze aan de overkant. Ja, dat doet de Heer Jezus. Hij komt en hij brengt u aan de overkant. Het is niet uw inspanning, uw goede uitleg van, of wat u ook maar doet, of wie u ook maar bent. Hij brengt u aan de overkant. Hij brengt u daar waar hij u hebben wil. Mooi is dat. Dat is de opname. Hij brengt u daar. Dat doen wij niet. Zou u nu durven? Zou u, als hij zegt, die kant moet je op. Je moet richting de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen. Dus dat zijn de coördinaten. Hè? Dat zijn de, dat wil zeggen, dat toets je in je navigatiesysteem. Je geestelijke navigatie. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Colossenzen 3. Waar Christus is. Ja. En hij komt. Hij helpt. Hij ondersteunt. Hij brengt je naar de overkant. Hij laat je veilig aankomen. Geen mankeren denkbaar. Want hij is er. Wat hebt u dan? Dan hebt u in Johannes 6 een prachtig overzicht van de feitelijke situatie van vandaag. Een enorme massa die wel meegaand zouden zijn, maar op zichzelf gericht zijn. Die het ik-leven het belangrijkste vinden, de spijzen zoeken die vergaat. Maar jij en ik zoeken de spijzen die niet vergaat. Dat is Christus zelf, het brood uit de hemel. En de Heer Jezus zegt tegen jou, je moet mij hebben. Je hebt mij nodig. Dit brood, mijn leven, mijn lichaam is ware spijs. Mijn bloed is ware drank. Dit moet je hebben. En als je dat doet, dan zul je opstaan. En dan zul je blijven in hem en hij in hem. Je zult blijven in hem en hij blijft in ons. Ik wil voor alle helderheid nog een keer die 7 punten noemen. Ik heb ze niet helemaal precies geduid. De Vader geeft. De Vader trekt. Wij worden onderwezen. We hebben eeuwig leven. We eten zijn vlees en zijn bloed. En we zullen opstaan. En we zullen blijven in hem en hij in ons. In één hoofdstuk. Dit is diep. Dit is mooi. Dit is wat de Heilige Geest u wil meegeven. En waar u van mag genieten. En ik weet best dat u dan zegt, ja, dit is wel eens een beetje zware kost. Dat is wel zo, maar probeert u het dan... Probeer dan iets daarvan mee te pikken. Als ik iets lees in het Frans, dan probeer ik dat te grijpen. Maar het lukt me eigenlijk niet. Want eigenlijk beheers ik die taal niet goed. Dus ik krijg de echte zin niet mee. Als het in het Nederlands gesteld is, dan komt het over voor mij. Een paar andere talen kan ik heel goed lezen, ook goed studeren. Maar even als voorbeeld. Maar zo kan dat ook in jou gaan. Dit kun je zo onduidelijk vinden dat het een beetje acaladabra is. En dat je denkt, ja, heeft eigenlijk het hoofdstuk helemaal niet voorgelezen? Nou, heb ik intussen wel zo'n beetje gedaan, maar bij wijze van. Probeert u het dus. Misschien snapt u het niet alles. Maar misschien gaat de Heer u vannacht, als u even niet kunt slapen, ineens vertellen, weet je... Ik ben nog steeds de Vader die jou trekt, hoor. Ik ben nog steeds met je bezig. En ik wil je die kant op hebben. Je moet bij hem zijn en je moet hem eten. En al het andere moet je dan maar loslaten. Je blijft alleen over met dat ene doel. Hem zien als het brood des levens. En dat brood wandelt ook op het water. Dat is mijn thema. Dan zie je je eigen bootje en je eigen schommelingen en je eigen moeilijke dingen en moeilijke momenten. Hij wandelt op het water om jou mee te nemen en om jou te brengen waar hij zelf is, waar hij plaats heeft bereid. Johannes 6 is zo'n prachtig hoofdstuk. Eén hoofdstuk en zoveel informatie, dat kan alleen de Heilige Geest gedaan hebben. En ik ben maar een klein onderdeeltje daarvan. De Heere zegene jullie. Ik wil daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat u zulke prachtige dingen in uw woord, in dat bijzondere boek van u, hebt laten opschrijven. U hebt de Heilige Geest gestuurd. En we mogen nu als leerlingen aan de voeten van, ja, niet van Gamaliel, daar zat Paulus en daar zat Nicodemus. We mogen aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Ik zou zo graag Maria willen zijn. Als de Heer Jezus er op bezoek kwam en Martha aan het dienen was, ook deed wat ze kon. En Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat. En voor zover ik de Bijbel begrijp, heeft zij heel goed begrepen waarop het uit zou lopen. Zij was de enige die de begrafenis zag vooraf. We willen u danken dat ze hem, haar geliefde, heeft gehuldigd en gedankt, geëerd. En dat wil ik ook doen, Heer Jezus, ik wil u eren, ik wil u groot maken. Ik wil u zo graag bewonderend aankijken en ik wil u zo graag doorgeven ook aan anderen. U bent dat brood uit de hemel neergedaald. En alleen u geeft ware spijzen, het echte voedsel. We willen u danken, Heer Jezus, dat u een cadeau gekregen hebt van de Vader en dat wij dat cadeau zijn. En dat u, Heer Jezus, ook nog aan ons gegeven bent als een completering van uzelf, als u volkomen, u geheel makend. Dank u wel daarvoor. Dank u voor zulke misschien wel te hoge dingen, maar wel hele bijzondere dingen. We prijzen uw naam en danken u voor Johannes 6. We danken u voor deze avond en prijzen uw naam. En huldigen u, Heer Jezus. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus u zo heeft getoond. U zo heeft neergezet. De Vader die geeft. En de Vader die trekt. De Vader die onderwijs verzorgt. En die ons bij u brengt. Heer Jezus, we prijzen u. Amen.